Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen vanuit Amsterdam. We zijn bij de teampresentatie van Visma Leasebike. En we, dat zijn Jurie Eijnsen, Raymond Kerkhoffs, ikzelf Maxi Morsels en sportief directeur van Visma Leasebike, Marijn Zeeman, die aanschuift in deze aflevering van de Wielenflits podcast. We zijn vandaag de teampresentatie hier in Amsterdam. Ja. Leuk dat je eventjes wil aanhaken. We hebben van de week met z'n drieën voorbeschouwd en hebben eens bekeken van wat weten we niet. Er kwamen eigenlijk begonnen met twee vragen over de selectie die we nog hadden. En die zijn gedeeltelijk beantwoord. Dat ging allereerst over Kian Uytterbroeks. Zou die erbij zijn, zou die niet bij zijn? Nou, die vraag is beantwoord. Hij is erbij. Is dat helemaal rond ook met Bora?
Nou, ik heb al heel veel uren mijn telefoon uitstaan, dus het laatste weet ik niet. Daar kan ik geen update nog over geven.
Nee. Maar dat impliceert dus wel dat er nog een paar details, een paar plooien gladgestreken moesten worden.
Het kan zijn als ik straks mijn telefoon uitdoe en ik heb Richard ook al lang niet gezien, dus ik kan daar geen antwoord op geven.
Hij was wel vandaag, iedereen mocht hem spreken. Jullie gaan er gewoon vanuit, hij rijdt bij ons in 2024.
Ja, dat zeker.
Goed, nou, één vraag beantwoord. De tweede was iemand die er vandaag niet was. Dat gaat over Hesman. Ja. Wat is daar de situatie, de status van?
Ja, dat soort zaken duren altijd heel erg lang. Dus daar is ook het afwachten eigenlijk op dat NADA, dus de Duitse dopingautoriteit, de volgende stap gaat maken. Dat het een officiële aanklacht wordt of niet. Hè, dat kan allebei. Ja. Dus daar is het nog wacht op.
Ja, maar toch wel besloten om hem niet dan hier mee naartoe te nemen?
Nou ja, hij staat op non-actief sinds die informatie naar boven is gekomen. En daar is niks aan veranderd. Nee. Ja.
Want het is zo, Marijn, jullie zijn door hem zelf op de hoogte gesteld, toch? Door Michel. Ja. En door niemand anders.
Nee, klopt.
Ja. Dus dat is ook nog even afwachten.
Ja.
Goed. Vandaag is een compleet nieuwe ploeg gepresenteerd. Althans, nieuwe naam, nieuw shirtje en alles. Ja. Jullie zeggen in alle uitingen van, we maken een nieuwe stap als ploeg. Ja. Hoe gaan wij dat als buitenstaanders, wat gaan we daarvan zien?
Ik denk een nieuw hoofdstuk. Ik weet niet of het een nieuwe stap is, want we gaan verder met het proces waar we al jaren mee bezig zijn. Maar goed, het is natuurlijk wel, als Jumbo niet stopt, ze gaan als founding partner verder, maar wel als titelsponsor. Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote ommezwaai en een nieuw hoofdstuk. Hè. Dat was zo'n belangrijke sponsor voor ons. Die hebben ons zo de mogelijkheid gegeven om te kunnen doen wat we nu doen. Hè. Zonder Jumbo denk ik niet dat we hier nu zo hadden gezeten. Dus ik denk dat wel. Volgens mij zei de familie van Eert zelf altijd van op een gegeven moment gaat je kind uit huis en dan gaan ze studeren. Colette van Eert zei dat volgens mij. En ik denk dat zo zou je het eigenlijk moeten zien. Ja.
Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd afgelopen off-season. Wij hebben er veel over gesproken en over geschreven. Hoe is dat voor jou geweest?
Druk. Heel druk. Ja. Je doelt op de mogelijke fusie. Ja. Goed, toen dat op een gegeven moment ook klaar was, toen begon eigenlijk het hele proces, wat misschien voor mij wel de drukste periode van het jaar is. Want dan is het evalueren met heel veel verschillende partijen. Beginnen met de performance team, daarna het hele coach team. De renners zijn daarbij betrokken. Dan gaan we brainstormen met een kleine groep. Brainstormen met een grote groep. Maken we het plan, gaan we naar de renners, bespreken we het allemaal met alle renners. Er komt ook weer wat terug en dan uiteindelijk heb je je plan. En dat eigenlijk is 21 december is belangrijk. 8 januari ga ik dat dan nog een keer doen met alle mensen van Visma Leasebike. Ik moet even wennen met die naam. Maar dus dan is dat echt afgerond. Ja, daar ben ik 4 maanden mee bezig en dat is wel intensief hoor.
Maar Rijn, als we nog heel even teruggaan op die fusie. Ja. Hoe lang is dat plan A voor jou geweest?
Ja, goed, kijk, in zoverre houdt Richard mij daar natuurlijk van op de hoogte. Hè, maar dat zijn wel dingen waar hij natuurlijk met name echt in de lead is. En ik denk dat het altijd plan A en plan B waren altijd heel dicht bij elkaar. Dus was het dan wel, zou dat doorgaan? En ondertussen was er ook altijd voor beide teams ook natuurlijk de hele reële mogelijkheid dat we gewoon los van elkaar verder zouden gaan. Ja,
ja, jullie hebben dan nu Visma Lisa Bike.
Ja.
Het is een nieuwe stap, het is een grotere stap wat jullie hebben kunnen zetten.
Ja.
Kun je dat in procenten een beetje uitdrukken?
Ook dat zou Richard moeten doen. Maar ja, goed, we hebben in ieder geval de stap kunnen maken dat we bijvoorbeeld Seb en Jonas en Fem hebben kunnen vastleggen. Dus dat is ook nodig. Hè? Kijk, het goede is dat de wielersport groeit. Het moeilijke maakt ook dat het... dat je ook, als je mee wil blijven doen, moet blijven groeien om ook je team bij elkaar te kunnen houden. Dus dat is, ik weet niet hoeveel procenten dat zijn, maar het was ook nodig dat we weer verder zouden groeien om dit team op deze sterkte te kunnen houden. Ja. Ja.
Ja. We zien ook op het shirt de kleuren, die blijven hetzelfde, maar er is wel een nieuw logotje bijgekomen van Yellow Bee. Wat gaan we daarvan zien?
Niet zoveel, nee. Nee, kijk, het is Visma Leisure Bike. Dat is gewoon het team wat we nu zijn. Kijk, en op de achtergrond is natuurlijk gaat het wielrennen ook verder. Ik denk dat het al heel mooi is dat we geel-zwart zijn gebleven. Dat zijn mensen ook gewoon in Nederland dat ze herkenbaar blijven. Ja. Anders moet je wel ook ergens natuurlijk altijd echt een wielren-insider zijn om een team te blijven kennen. Kijk, wij zitten natuurlijk allemaal met z'n allen in een wielrenbubbel, volgen al het nieuws en we weten alles van elkaar. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die op momenten naar onze sport kijken. Ronde van Vlaanderen zetten ze de tv misschien soms wel voor het eerst pas aan. Ja, en dan is het wel belangrijk dat als je iets wil opbouwen met je als ploeg, en zeker wat wij ook met elkaar hebben ten doel gesteld, dat we sportgeschiedenis willen schrijven, ja, dan is het wel belangrijk dat je herkenbaar blijft. Ja.
En dat is dus eigenlijk wat Yellow Bee inhoudt. Dat wordt jullie nieuwe identiteit.
Nee, geel-zwart is onze identiteit. En laten we hopen dat Visma en Leisurebike net zo trouw zijn als dat als Jumbo was. En dat gewoon voor jaren nog echt... straks een ingeburgerde naam is waar wij nog jarenlang mee verder kunnen. Ja.
Wij zaten tijdens de presentatie met onze oren gespitst over de selecties. Wat wordt er al van bekend? Nou, die puzzel hebben we met name na de presentatie kunnen leggen. Gaan we met name eventjes naar de...
Dan moet je bij Sander klagen. Sander Kleikers, hè? Jullie, daar heb ik niks mee.
We gaan zo meteen doen. Ja, maar de puzzel, ja. we hebben hem gelegd. Ja. We weten niet meer hoe de tourselectie eruit ziet. En er zitten een aantal wisselingen in. En een aantal, denk ik, voor ons wel enigszins opvallende keuzes. Ja. Kan je hem toelichten hoe er gekozen is voor deze tourselectie?
Ja, dat... aan de ene kant houden we vast aan waarvan we weten wat goed voor ons werkt. Aan de andere kant is het parcours natuurlijk heel belangrijk. Ja. Wat dat betreft is het gewoon altijd jammer dat de Vuelta altijd zo laat komt. Want dan ben je eigenlijk al klaar en dan word je toch nog weer enigszins verrast. Maar de Tour is natuurlijk heel specifiek. Hè? Met het Italiaanse openingsweekend, met gravel, met waaieren, met beklimmingen, lange beklimmingen op hoogte. Dus daar zoeken we ook de kwaliteiten bij. Ja. Bijvoorbeeld Steven Kruiswijk is iemand die lange beklimmingen op hoogte heel goed aan kan.
Die keert weer terug in de selectie.
Ja. Ja,
Jan Tratnik nieuw.
Jurgensen, ja. Tratnik, die kan eigenlijk alles goed. Ja. Die gaat elk op het vlakke goed. Die kan goed positioneren. Maar is ook bergop heel sterk. Jurgensen, we gaan Wout missen. Maar waar Wout heel goed in is eigenlijk... En soms is dat zichtbaar, soms niet. Mm-hmm. Als de uitzending vanaf het begin. Maar als daar enorm hard gekoers wordt. Als er oncontroleerbaar is. Ja, dan is Wout van goud waard. Dus dat gaan we missen. Maar we hebben ook gezien dat Jurgensen daar heel goed in is. Dus voor ons was hij ook een hele belangrijke renner en heel erg allround. Dus en goed in positioneren, in de klassiekers gezien. Ik denk ook dat hij bergop nog beter kan worden, zeker ook in onze ploeg. Ja, dan heb je in één keer een hele allround renner. En Laporte, die zal vooral de rol van Nathan op zich nemen. Dus die zal in de hele hectische finales echt voor Jonas rijden en niet... Niet voor zijn eigen kansen gaan sprinten.
Jonas zei, Christophe is daar net zo goed in als Wout. Deel jij die mening?
Ja, dat denk ik wel. Alleen ik denk dat Christophe nog Nathan, die kon nog beter aanvoelen van... Als ik door dat gaatje ga, dan Is Jonas ook mee. En Christophe is misschien soms net even wat druistiger. En die moet nog wat meer leren dat hij bijvoorbeeld niet Wout in zijn wiel heeft, maar Jonas. Hè? En dat is natuurlijk ook een verschil.
Ja, van Vinkegaard, nou, die behoeft geen toelichting in de toerselectie. Missen we dan nog iemand?
Benoot,
ja.
Ja, nou, en dat is iemand die dus inmiddels dus al veel ervaring heeft. Ook heel allround. En ja, op alle vlakken ook. En in de gravel-etappe heel belangrijk. En in de wind heel goed kan zijn. En in het Italiaanse openingsweekend dat goed kan.
Ja.
En ook bergop heel lang meegaat.
Ja, ja.
Zeker, ja. Ja, en voor Dylan is, nou ja, dat hebben we dit jaar gezien, zowel in de Tour als in de Vuelta. In de vlakke finale is enorm belangrijk, maar gaat natuurlijk bergop ook heel lang mee. En dus dat was ook een no-brainer om hem mee te nemen.
Ja, maar dat viel me wel op uit de presentatie. Hij werd eigenlijk nergens. Vorig jaar werd hij echt naast Wout van Aert gezet, van dit wordt de duo voor de klassiekers.
Ja,
ja, vandaag in de presentatie werd hij eigenlijk niet aangehaald.
Ja.
Daar gaan wij natuurlijk altijd al denken, moeten we daar iets achter zoeken? Nou ja, we zitten hier tegenover ons.
Nee,
dus we...
nee, maar daar moeten we dus Sander weer voor hebben. Ja. Nee. Dylan is gewoon een kopman in de klassiekers. Dus goed dat je het vraagt, dan kan ik dat meteen rechtzetten.
Ja.
Een kopman in de klassiekers. Vorig jaar natuurlijk door ziekte en blessures het voorjaar mislukt. Helemaal goed gemaakt in de Tour, het NK en de Vuelta. Maar enorm belangrijk en is een key player in ons team.
Ja, we hebben nog heel veel vragen voor je, maar die gaan we bewaren voor andere keren, want we laten jou gaan.
Ja.
Want je hebt nog wat een feestje te vieren. In ieder geval dank dat je eventjes wilde aanhaken.
Graag gedaan.
Wij blijven nog eventjes bij de klassiekers. Nou, één groot vraag voor ons weer beantwoord. Van Baarle is dus gewoon absoluut kopman. Afgelopen jaar hebben zij natuurlijk ook een heel goed klassiek seizoen gehad. Niet die twee monumenten die ze heel graag willen hebben met Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja, dat blijft wel ongewijzigd de twee grote afspraken.
Nou ja, zeker. Ik vroeg ook Richard Plugge daarna, want die toeren hebben ze nu twee keer gewonnen. Het is natuurlijk nog altijd de grootste wedstrijd van het jaar. Maar ja goed, ze blijven maar hameren op die Ronde van Vlaanderen op Parijs-Roubaix. Dus ja, ik vroeg me af, wat is dan nu eigenlijk belangrijker? Als je ziet, hè, vorig jaar al die grote rondes gewonnen, moet je nieuwe doelen stellen. Die twee wedstrijden hebben ze nog niet gewonnen. Is dat dan belangrijker? Nou, eigenlijk vond ik dat best wel een heel passend antwoord. Hij zei ja en nee. Waarbij die ja dus best wel opvallend was. Want ja goed, je stelt toch twee monumenten boven de grootste wedstrijd op aarde. En ik vind dat best wel een boude uitspraak eigenlijk.
Ja, het zijn natuurlijk wel nog de twee wedstrijden die ze als ploeg gewoon nog niet gewonnen hebben. En wel de kwaliteit voor in huis hebben. Ik bedoel, als we even kijken naar afgelopen voorjaar, Raymond. Hoe ze vanaf Omlopend Nieuwsblad al met vol vertrouwen dat klassieke seizoen ingingen. En ook terecht zo zijn blijven rijden. Maar het blijft wel op die twee monumenten die nog open blijven. Dus ja, dat ze daar hongerig in blijven.
Je kunt het tweeledig eigenlijk uitleggen. Van enerzijds leggen ze enorme druk tot ze zowel Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix of allebei moeten winnen. Anderzijds hebben ze dat ook eigenlijk al een aantal jaren met de Tour de France gedaan en hebben ze het daarin waargemaakt.
Ja.
Dus waarom zou je die doelen niet hardop uitspreken en ook aangeven richting je kopman Wout van Aert dat je daar absoluut voor wil gaan? Andere vraag is natuurlijk, Vingegaard heeft onder die druk kunnen presteren, heeft dat waargemaakt. Nu is de vraag, hoe gaat die druk, gaat dat niet verlammend werken op Wout van Aert?
Ja, al heeft hij natuurlijk wel al laten zien dat hij het kan, Roubaix. We willen nog altijd wel eens weten wat er was gebeurd als hij geen lekker band had gehad afgelopen jaar. Wel, goed, ik vroeg het hem. Ik sprak hem op video, die is op het YouTube-kanaal te zien. Dat hij die combinatie gaat maken tussen klassiekers en Giro. Daarvan zegt hij ook, ja, die is niet ideaal. Gaat daardoor ook keuzes maken. Wel het openingsweekend, daarna helemaal niks. Tot aan de E3. Ja, voor dat ritme, waar ze toch altijd over hebben, dat je dat met zo'n flow de klassiekers ingaat, is dit wel weer een flinke vraag je toch af. Of die dan weer opnieuw gaat moeten inkomen bij de E3?
Die kans is er natuurlijk zeker. En ik vind het vooral dat het best wel kort is. Hè. We hebben de E3 is vaak de vrijdag voor Gent-Wevelgem. En een week later is al de Ronde van Vlaanderen. Dus je hebt eigenlijk maar 9 dagen om die wedstrijd in je benen te krijgen. En ja, ik vraag me wel af, gaat dat lukken gezien het feit dat de concurrentie ook niet mals is?
Dan weten we natuurlijk wel dat ze zeker deze ploeg bij uitstek een team is wat door trainen er meteen staat. Het fabeltje dat je eigenlijk koersrit moet opdoen richting de klassiekers. Heeft deze ploeg wel al een heel aantal keertjes weerlegd, maar dan gaat het richting een omlopend nieuwsblad waarvoor nog geen kilometer is gekoerst. Nou, zijn natuurlijk andere koersen als E3 waarin renners wel al wat gerodeerd zijn.
Daar gaat wel een enorme druk op Wout komen te staan. Hè? Want 2023 was niet zijn beste jaar. Nee. Hij rijdt heel constant, zit er altijd bij. Maar er was toch altijd iemand beter. Ja. En dat gaat toch een beetje in je achterhoofd zitten. En nu gaat hij dadelijk een heel bescheiden voorjaar rijden. Hè? Met een hele lange periode niks. Ik had ook gewoon gezegd, Milan Sanremo is een doel. Hij heeft die wedstrijd al een keer gewonnen. Laat hem daarin komen. Alles wat je binnen hebt, ja, dat vermakkelijkt het alleen maar. En ja, ik vind het best wel een hoog spel wat ze nu aan het spelen zijn.
Nou, vooral de druk die in dat eerste deel van het seizoen voor hem zit. Ik bedoel, wat als die klassiekers opnieuw niet helemaal uitdraaien zoals hij wil? Met wat voor gevoel ga je dan richting de Giro? Die periode is maar super kort, hè?
Ja, nou ja, ja, daarom...
Waarin je weinig nog maar kunt rechtzetten.
Klopt. Aan de andere kant vind ik het ook alweer zo, wat Raymond inderdaad terecht aanhaalt, vorig jaar was het steeds net niet. Hè? Natuurlijk heeft hij ook wel een aantal keer wel gewonnen. Ja. Maar goed, als je steeds net niet wint, vind ik het ook wel prijzenswaardig dat je nu kiest voor een andere aanpak om te kijken of je dat kunt veranderen. Ik deel alleen wel de mening van Raymond. Ja, ik ben wel benieuwd of dat werkt. En goed, hè, misschien hè, als je dan toch weer het vergelijk maakt tussen hem en Mathieu van der Poel. Bij die laatste heeft het wel gewerkt, maar dat wil niet zeggen dat diezelfde weg voor Wout ook naar Rome leidt.
En ook opvallend, we dachten al eventjes, nou, na Roubaix, punt achter klassiekers en daarna vol die vizier op de Giro. Nee, Wout wil nog Amsterdam Gold Race aan toevoegen.
Hartstikke leuk voor...
Voor Raymond als Limburger.
En voor de Nederlandse sponsoren natuurlijk ook. Maar ja, goed, het is wel opvallend. Want ja, dat maakt die tijd na de Giro alleen maar korter. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat hij daarvoor ritten gaat. Wat ik ook weer meteen lastig voor te stellen vind, omdat Olaf Kooi daar als sprinter ook start. En ik kan me toch moeilijk voorstellen dat Wout van Aert daar in iedere massasprint gaat zeggen, Olaf, hop maar in mijn wiel.
Tour of Britain is natuurlijk wel een natuurlijk totaal andere wedstrijd. Hè. We kunnen niet vergelijken qua prestige. Maar dan werkte het duo wel. En dan konden ze ook zelfs een beetje wisselen.
Ja, maar wat als Wout dadelijk op nul staat?
Precies,
na de voorjaar.
Dat is mijn...
Ja, en wanneer Olaf 2 of 3 ritten heeft gewonnen en Wout staat nog op nul. Dan gaat alleen die Olympische wedstrijd nog komen. Ja. Hè? Ja. En dan gaat die druk wel heel groot worden. En die ontevredenheid zal dan ook gaan groeien. Dus ik vind het best wel echt een riskante seizoensindeling voor Van Aert. Ja.
Overigens hoorde ik ook dat hij met name op de tijdrit focust. Niet zozeer op de wegrit.
Zeer opvallend. Want die wegrit, ja, dat is gemaakt voor klassieke mannen. Ja. Zoals hij en zoals uiteraard ook Van der Poel. Heel raar. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen.
Goed, nu is natuurlijk die combi prima te maken. En... weet je, hoe erg gaat die wegwedstrijd gehypothekeerd worden als die meer nog op de tijdrit gaat focussen? Ik bedoel, ze weten hoe ze zo'n combi kunnen doen. Maar ja, dat hij toch de winkans in de tijdrit nog wat hoger schat dan in de tijdrit hoger inschat dan de wegrit.
Ja, opvallend. Vooral ook omdat wereldkampioen Evenepoel natuurlijk ook op die tijdrit start. En uit de Tour de France komt. Wout gaat de Tour niet rijden. Nou, er zijn al heel veel mensen die zeggen, ja, eigenlijk als je die Olympische Spelen goed wil doen, moet je de Tour hebben gereden. Dat, hè, van de week had ik het daar nog over met bondscoach Koos Moerenhout. Die zei, ja goed, ook al kom je vermoeid uit de Tour, je rijdt nog altijd anderhalf of twee tand zwaarder dan renners die niet uit de Tour komen. En dat maakt in zo'n wedstrijd net het verschil.
En kijk, zelfs in de tijdrit, hè, met ook Roglic die als uitrijdend kampioen, Pogacar, Ganna. Er zijn misschien wel meer concurrenten op de tijdrit dan echte kleppers die zo'n wegrace heel goed kunnen overleven.
Plus dat een tijdrit eigenlijk niet zoveel verschilt met een ander kampioenschap, terwijl die wegwedstrijd op de Spelen nergens mee te vergelijken is.
En? Een tijdrit?
Ligt nooit.
Ja, ligt nooit. Nee, dat klopt. Maar goed, hij is nu pas na die wegwedstrijd, dus dat gaat niks over het andere zeggen.
Nee, goed.
Overigens opvallend, nog één keer over die Olympische Spelen. Ik heb daar Jonas Vingegaard ook over gesproken. Zou best wel willen, maar denk dat hij niet goed genoeg is om in de Deense vijfkoppige selectie terecht te komen. Vond ik ook opvallend.
Zeker. Maar goed, als je gaat kijken naar... En die mogen met 5 man starten.
Ja.
Ja, maar ja, Vingegaard, die kent Parijs alleen maar van de champagnerit. Dus dat is ook wel logisch dat hij...
Ja, maar goed, als ik dan toch eens ga rekenen. Een Pedersen, Esgreen en dan?
Skjalmose.
En dan hebben ze nog 2 plekken in te vullen.
Ja, daar heb je gelijk in.
Ik vond het een vrij verrassende uitspraak, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, verder naar het volgende punt.
Nee, ik zit even over na te denken. Dat is wel opvallend. Je zou zeggen dat voor hem altijd een plekje gereserveerd is. En zelfs als er nog een 5e of 6e persoon beter is, dat er voor toerwinnaar Vingegaard toch altijd wel een plekje vrij is. Maar goed, misschien zit ook een sympathieke manier, hè, dus ik ga ik wel speculeren, dus daar moet ik mee oppassen. Een sympathieke manier om te zeggen, ik wil niet. Heb
dat
je niet bedankt?
Nee,
of heb je niet afgezegd? Ben je niet onbeleefd geweest? Maar goed, die vraag gaan we later nog wel beantwoorden. Ik zie jou wel hoofdschuddend kijken.
Ja, nou, kijk, de verwachting is toch een beetje dat de Olympische wegwedstrijd een wedstrijd gaat worden die enigszins te vergelijken gaat worden. Misschien nog minder lastig dan het WK in Glasgow. Ja. En om eerlijk te zijn, in Glasgow had ik Vingegaard echt niet van voren gezien. Nee. Dat was een wedstrijd die hem totaal niet lag. Nee. Dus dat parcours in Parijs, ik ga ervan uit dat dat Vingegaard ook totaal niet
lag. Maar het is natuurlijk wel zo, hoe vaak heeft de wegrace op een in de Olympische Spelen het koersverloop had van tevoren verwacht hadden ook daadwerkelijk gekomen? Zelden, hè? Het is een cliché, maar het is altijd een gekke wedstrijd.
Ja, omdat die wedstrijd dus met kleine ploegen verreden wordt. Het is oncontroleerbaar. Daarom denk ik juist dat goede renners, echt goede renners, altijd het verschil kunnen maken. Nederland start dan maar met drie renners. Maar het kan best wel zijn dat die alle drie top 10 rijden. Ja. Puur vanwege de klasse die ze hebben. En ja, dan denk ik dat Vingegaard daar heus wel iets te zoeken heeft. Winnen is een ander verhaal. Maar aan de andere kant, als je toch ziet dat sinds 96 mogen profs meedoen aan de Spelen. Van de 21 medailles die er verdeeld zijn, komen er 14 uit de Tour.
Ja.
Ja, ik denk dat als je de Tour in de benen hebt en goed, zoals hij verteerd heeft, dat je altijd een meerwaarde bent op de Olympische Spelen.
Nogal opvallend heitje aangaande de Olympische Spelen. Daarna sluiten we dat onderwerp even af. Nederland mag met drieën vertrekken. Er zijn eigenlijk twee plekjes al van ingevuld. Dan heb je het over Van der Poel en Van Baarle.
Ik moet mezelf trouwens herstellen. Ik zei vijf plekken, maar dat zijn er uiteraard vier. Maximaal. Ja.
Nou, dus Vingegaard.
Vingegaard komt in aanmerking voor het laatste plekje.
Precies. Maar over de Nederlandse selectie, die mogen maar met drie. Twee van zijn eigenlijk al ingevuld. Dat is Van Baarle, dat is Van der Poel, als zij gewoon op niveau zijn. Die derde plek ging wel kijken van wie zou dat kunnen. Jij kwam al zeer terecht met Olaf Kooi. Die deed het ook als derde Nederlander het beste op het WK. Maar ik vroeg het hem ernaar en zeg ja, ik zou wel willen, maar als het er niet van komt, is het eigenlijk ook wel goed. kwam te met denk toch van nou, het is wel een Olympische Spelen.
Is nog jong, dus krijgt misschien nog genoeg kansen.
Ja, maar hoeveel kansen op parcours waar die
niet dat ligt hier gaat winnen. Ligt aan wat je weer doet, hè?
Ja.
Een WK of een Olympische Spelen met Mathieu in de ploeg is voor Olaf Kooi weer heel anders dan een Olympische Spelen zonder Mathieu. En zeker met drie plekken. Ja, als je Mathieu hebt, dan ga je toch helemaal alleen maar de kaart van de pool spelen. Dan wordt die ploeg toch al helemaal ingericht in dienst van der Poel.
Wie zou je dan in die zin, stel dat dat een hele aparte dwarsstraat, Raymond, maar je mag maar drie renners, dus eigenlijk twee ploeggenoten selecteren. Wie zou je dan meenemen?
Ja, jullie hadden het erover over de drie man in de top 10 vanuit Nederland, maar toen begon ik ook een beetje na te denken. Maar ja, Dylan van Baarle is in principe een top 10 renner, ook op dat parcours. Ja. Maar de derde weet ik ook niet zo gauw.
Ik zou dan toch gewoon Riesebeke meenemen. Ploeggemaat bij Alpecin, kent hem van de haven tot gort. Weet je in ieder geval dat je geen gezeur hebt dat hij daadwerkelijk voor hem gaat rijden. Maar ik zie jou hier met een glinstering in de ogen. Volgens mij heb jij al, wat jou betreft, een naam.
Nee, juist helemaal niet. Maar ik heb eigenlijk, als je zo'n kleine ploeg bent, hè, als we ook naar Rio en naar Tokio kijken, daar waren eigenlijk altijd alleen maar vier of kopmannen aanwezig. Ja. En
nou,
ja, goed.
Pools.
Ja, maar in Vlaanderen?
Dit ook niet.
Nee. Ja, goed. Ja, misschien een eekhof of een eenkoorn, dat soort jongens. Maar die derde plek is best heel lastig.
270 kilometer.
Nee, dat klopt. Maar dat is dus de vraag. Ja. Gaat er dan een renner in dienst mee?
Ja, goed.
Maar goed, andere discussie. Voor later.
Dat komt pas later. Hij gaat dus wel mee naar de Giro. Wie daar ook naartoe gaat, hè? Want we hebben
het
net met...
We hebben het over Van Aert die naar de Giro gaat. Ja.
Nee. Kooi.
Ah ja, sorry. Excuus.
En we hebben die al verder de tourselectie afgepeld. Daar zat geen Kelderman in, want ook hij gaat naar de Giro. En ook over hem was verder geen woord gerept. Ik heb hem ook niet gezien. Jullie hebben hem geloof ik wel gesproken.
Ja, ik heb een heel tijdje met Wilco gesproken. Hij heeft echt wel weer zin in de Giro. Ook om voor zijn eigen kansen te kunnen rijden. Ik begreep van Marijn Zeeman dat hij aangaf van we gaan Wilco vooral uitspelen voor ritten. Maar als ik Wilco zelf een beetje hoorde van dat klassement, dat speelt ook nog wel altijd door zijn hoofd.
Dat was wel een totale switch met hoe hij vorig jaar naar deze ploeg gekomen is. Dat was afscheid van het klassement, afscheid van die druk. Dat is in een dienende rol.
Ja, maar ik zie bijvoorbeeld in Kelderman wel een goede leermeester voor bijvoorbeeld Kian Uiterbroeks. Ja. En ik vind het toch ook wel interessant, Raymond, want Wilco Kelderman heeft een vervelende statistiek op naam. Dat is de World Tour renner die de meeste top 10's in rittenkoers heeft gerealiseerd zonder een koers te winnen.
Een etappe te winnen.
Een rit in lijn of een eendagskoers. Ja, ik ben dan wel heel erg nieuwsgierig. Hoe gaan ze een renner die eigenlijk niet kan winnen, een rit in een grote ronde, wat eigenlijk misschien wel het moeilijkste is, die te laten winnen.
Persoonlijk denk ik dat het een beetje... Ik denk meer dat het een verhaal is waar ze bij Van Aert wel durven aan te gaan van alle druk op hem. En hij staat er in de Ronde van Vlaanderen en hij staat in Parijs-Roubaix. Tot ze Wilco een beetje in de luwte willen houden. Niet te veel stress. Ja. Ze hebben Kian daarnaast. Die kan die zaken leren. Ze hebben met Olaf en met Wout echt de rittenkapers. Dus Wilco kan heel relaxed die Giro ingaan. En eigenlijk is hij op een relaxte manier, zonder dat er te veel druk bij hem lag, ook toen derde in die Giro geworden. Ja. En ik denk dat dat een beetje de insteek van de ploeg
was. Zeker als je natuurlijk twee renners die heel vroeg een etappe zouden kunnen winnen en dan al meteen druk wegnemen. Kian hebben we ook gezien dat hij in de Vuelta het redelijk alleen heeft gedaan in een supersterk bezette Vuelta. Doet het hartstikke goed, dus die kan het ook prima. Ja. Met wat mindere luitenanten. Ja, dan kan het zomaar eens zijn dat we Wilco weer van voren daarin gaan zien. Ik ben daar heel benieuwd naar.
Ja.
De laatste grote ronde. Daar is ook al het een en ander van bekend, de Vuelta. Opnieuw werd nu toch al gewoon Vingegaard weer op ingeschreven. Koes
Hij nam dat zelf wel een beetje terug in het gesprek wat ik daarna
had. Ja, we gaan natuurlijk na de Tour opnieuw kijken van is het...
Ja, het is een mogelijkheid, maar absoluut nog geen zekerheid, zei hij. En ja goed, dat valt dus nog te bezien. Maar wat ik ook wel opvallend vond is dat Koes echt... dat hebben ze inmiddels besproken. Eigenlijk naast Vingegaard staat, die wordt de tweede kopman in de Tour. Maar die wordt wel sowieso ook kopman in de Vuelta, die daar dus zijn titel gaat verdedigen. En wat ik ook wel opvallend vond, ik vroeg aan Jonas van, goh, wat is nu de renner die jou het meest, of die ons het meest gaat verbazen dit seizoen? En toen zei hij van, ja, daar heb ik eigenlijk één antwoord op. En dat is Ben Tulett, die... Al zei in het persplaatje.
Nooit wat van gezien hebben.
Nee, maar die maakt echt op mij een hele goede indruk. Leergierig, ambitieus. Daar gaan we echt veel van horen dit jaar. Die gaat dus ook de Vuelta rijden. Ja, met dus Koes, met misschien Vingegaard, met ook Van Aert. Ik ben best wel heel erg nieuwsgierig of hij misschien onder die radar in één keer bijoorbeeld een top 5 kan realiseren.
Weet je ook hoe zijn begin van het seizoen eruit ziet?
Dat durf ik niet zeggen. Van Vingegaard bedoel je?
Nee, van Tulett.
Tulett weet ik niet.
Nee. Nou, ik moet zeggen wat mij vandaag vooral opviel is... Ja, het is echt wel een nieuwe ploeg aan het worden weer. Het is echt een nieuw elan. Veel jonge jongens die echt een stap weer moeten gaan zetten. Nieuwe namen die naar voren gaan komen. Eigenlijk ook alle zekerheidjes die je de afgelopen jaren had gehad. Vingegaard, die bouwde toch op Roglic, bouwde op Van Aert. Ja, die zijn nu alle twee eigenlijk voor de Tour overboord gezet. Roglic definitief overboord, naar Bora. Ja, en als je gaat kijken hoeveel jonge talenten er weer rondrijden, waarvan we echt hoge verwachtingen hebben... Ja, dan is het echt weer een hele leuke, levendige ploeg. En ik denk juist dat die jonkies voor dat nieuwe elan gaan zorgen. Maar ook voor druk naar boven. Ook bij de tweede lijn komt er door die jonkies druk. En als de tweede lijn goed functioneert, dan weet je dat de kopmannen ook naar voren gaan komen.
Ja, eigenlijk wat we in de vorige podcast ook al een beetje concluderen. Dat het doorselecteren volgend jaar dan hopelijk voor Visma Leasebike de vruchten gaat afwerpen.
Ja, dat ook... Ik zat er aan na te denken toen we het over de klassiekers hadden. Ja, we wijzen dan allemaal naar Wout van Aert en Dylan van Baarle. Maar we hebben ook nog de Europees kampioen, Christophe Laporte, in deze team zitten.
Ja.
En die heeft eigenlijk de afgelopen jaren van de klassieke renners de grootste stappen gezet. Ja. Dus misschien is hij wel de topfavoriet dadelijk in die koersen.
Ja, en vooral qua verrassingen. Ik bedoel, dat vond ik dan ook wel weer opvallend. Per Sandhagenis werd wel weer expliciet benoemd richting die klassiekers.
Ja, daar hebben nieuwkomer. Daar hebben ze dus heel veel verwachtingen van. Ik sprak Marijn ook nog naast deze podcast. En toen hadden we het over het invullen van de rol van Nathan van Hooijdonk, die onmisbaar is en ook zal blijven. En ik vroeg me af, ja goed, had je daar niet wat meer maturiteit voor terug willen hebben? Een wat ervaren man daar. En hij zegt, goed genoeg is oud genoeg. Ja. Let op. Per Sandhagenis volgend jaar, die gaat echt hoge ogen gooien. En ja, als je ook ziet op wat voor manier die afgelopen seizoen bij de profs al de Ronde van Drenthe en de Münsterland Giro wint, ben ik best wel heel nieuwsgierig hoe ver hij al komt.
Ja. Dan nog was ik ook heel benieuwd naar alle subsponsors waar we het over hadden, ook in de vorige podcast, van wat is bijgekomen, wat is weggevallen. Nou, daar hebben we heel lang moeten wachten, want waar vorig jaar al bij binnenkomst op dat scherm achter ons alle subsponsors werden getoond, was dat nu alleen maar Visma en Leasebike. En ik geloof ook Cervelo dat we daar nog zagen. Maar verder was het echt wachten totdat het shirt onthuld werd. En ook toen zijn we niet heel veel wijzer geworden. Ik weet nog steeds niet wie nou alle suppliers zijn. Of er nou veel wisselingen tussen zagen. Ik heb één konden we spotten. Een nieuwe helm. Laser is vervangen door Giro. Vittoria kwamen we nergens tegen. Maar blijken wel gewoon nog steeds sponsor te zijn. Ja, en de rest moeten we toch eens eventjes op 1 januari die website gaan bekijken.
Nou, het enige wat ik wel begrepen hier heb vandaag is dat alle leveranciers die aan de ploeg in het verleden verbonden waren, omdat ze leveranciers van Jumbo Supermarkt waren, die zijn wel afgehaakt. Dus wat dat betreft...
Dus dat zijn de Campina's, de Heineken,
de Unilever.
Unilever, ja.
De Calvees zaten daarin, die zijn allemaal afgehaakt.
Ja. Ja. En weet jij of die vervangen zijn door vergelijkbare bedrijven of...
Ja, het zal wel bijna moeten. Ja. Want als je gaat horen van naar het budget, ja, zowel Marijn Zeeman zegt, ja, we hebben toch weer een stap gezet. Ja. Ik vroeg Richard Plugge van hoeveel procent is het budget dan hoger? Dan zei hij, ja, ik ben niet zo goed in rekenen. Maar volgens mij is Richard Plugge juist heel
ik
goed.
Ik denk dat hij toch een sponsor een pontificale bedrag extra gedropt heeft.
Nou ja, goed, want we gaan er nog helemaal overheen in deze aflevering tot nu toe. Want ook nog gewoon beide kopmannen verlengd, hè, met Vingegaard en met Koes. En bij de vrouwen inmiddels naar prijs zal ook wat zijn opgedreven door al die overwinningen in het veldrijden, ook met Van Empel.
Ja, tot 27 van Empel en Koes en tot en met 28 voor Vingegaard. Ja, heel knap dat je die, zeker Koes, hè, die had nog een jaar contract, had bij iedere andere ploeg kopman kunnen zijn. Dat hij toch ervoor kiest om hier te blijven, wil wel zeggen dat ze de zaken goed op orde hebben.
Dat zijn natuurlijk wel de prestaties, hè, dat Koes wil blijven. Vorig jaar natuurlijk. Identito met Kooi, die de ploegen voor het uitkiezen had. Ja. En bij andere teams echt de absolute kopman kan zijn. Kiest hij bewust te blijven. Wat wij begrijpen zelfs dat hij bij andere ploegen meer geld kan verdienen. Maar goed, dat interesseerde hem betreft. Dus waarschijnlijk op de korte termijn in ieder geval niet. Blijven allemaal bij deze ploeg. Ja. En ja, Raymond, ik vroeg hem nog af. Hè. Ik bedoel, nu met Rookies heb je toch eventjes... moeten afkopen of hoe die deal precies in elkaar zit, moeten we nog is het helemaal goed gaan uitzoeken. Het heeft ze niet weerhouden om gewoon lange contracten af te geven. Ook dus aan zo'n Vingegaard tot en met 2028.
Nee, maar ze hebben bij Roglic natuurlijk ook gezien dat een langdurig contract lucratief wat afgekocht gaat worden, dat dat heel lucratief kan zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat daar ook steeds meer over nagedacht gaat worden. En ja, je hoort in al die transferverhalen, ook met Kian Uiterbroeks, het is het doorlopende contract wat nog altijd afbetaald moet worden aan de oud werkgever. Dus langere contracten, ja, die kunnen ook geld waard zijn. Ja, Richard Plugge zei, ja, we moeten nooit naar het voetballen gaan, want die situatie, zegt hij, vind ik niet gezond. Maar als je de laatste jaren gaat kijken, dat is toch gewoon duidelijk een trend dat er steeds meer renners hun contract niet meer uitdienen. Nee. En het wordt er ook steeds meer een...
Ja, vooral ik schrok ervan hoe lang dat lijstje eigenlijk was in dat artikel wat we gemaakt hadden. Zeker als 22, 23 of 24 ervoor stond. Ja.
Goed, kijk, tot lang heeft Hagenes bijvoorbeeld een contract. Dat is ook tot,
eind 27.
Ja. Dus zeker deze ploeg. Ik denk, we willen bijna zeggen dat ze er nu beleid van hebben gemaakt om... jonge talenten die zelfs nog niet eens in de World Tour hebben gepresteerd. Ja. Gewoon zo lang als mogelijk vaste.
Maar ook dat is een trend in het wielrennen. Ja. Als je kijkt wie UAE vastlegt.
Ja, dat is ook zo.
Jongere renners. Renners worden jonger vastgelegd. Worden langer vastgelegd. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat wij zien door de komst van Pogacar, Evenepoel, Ayuso. Ja, die hebben daarvoor gezorgd dat men toch langere contracten ook gaat geven.
Ik denk dat Gesink ongeveer de eerste was destijds in 2012 die zo'n lang contract tekende. Dat ongeveer de eerste was natuurlijk wel de voorloper van deze ploeg.
Dat zou heel goed kunnen, heb ik even niet paraat. Maar wel, en uiteindelijk is blijven verlengen, blijven openbreken. En nu aan zijn laatste jaar bij deze ploeg. Mannen, hebben jullie nog een laatste iets wat we nog gemist hebben?
Poeh, nee, ik denk dat we best wel alles besproken hebben, denk ik, Raymond.
Nee, ja, ik moet zeggen, ik vind dit altijd wel weer een leuk moment. We zitten net voor de kerstdagen, maar... In mijn belevenis is het wielerseizoen 2024 vandaag weer begonnen.
Ja, je krijgt er wel weer zin in.
Ja,
dat
precies.
Dat is goed. Tot slot, want dan halen we het even helemaal naar de actualiteit. Dat vond ik wel opvallend. Ik vind heel veel opvallend in deze podcast. Maar Wout van Aert, stond hier nog de hele dag gewoon iedereen te woord. Wilde wel zo snel mogelijk naar huis, zei hij. Want ja, we vergeten bijna. Die heeft dus morgen, dat is vrijdag, het eerste
een
duel.
Een date met Mathieu van der Poel.
Ja, dat... Sta dan ook, zal hij toch ook alvast met zijn hoofd bij zijn geweest. En natuurlijk niet de meest ideale voorbereiding op dat duel. Maar goed, dat gaan we zien. Hij had in ieder geval zin in. En hij had niet gekeken naar de eerste cross van de Poel. Want toen zat hij op de fiets zelf te trainen.
Kijk.
En de vierde renner van de Deense selectie voor de Olympische Spelen zal waarschijnlijk Søren Craig Andersen worden.
Dat is wel een goeie.
Ja. Nou ja, dan die was ik inderdaad, heb ik een beetje over het hoofd gezien.
Nou, is die ook al vast ingevuld. Goed, wij gaan het hierbij laten. Wij zijn volgende week terug met een speciale aflevering van de Wielerfits podcast. Dan gaan we luisteren naar een Wielercafé met Jan Jansen, die terugkeerde naar Voerendaal. En die komt op eerste kerstdag online. En in het nieuwjaar zijn wij weer terug met een nieuwe Wielerflits podcast. Dank voor het luisteren. Fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.
Santé.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.